Broeders en zusters, ik wil jullie deze morgen meenemen naar Openbaringen. En misschien dat een beknopte inleiding toch op zijn plaats is. Want het is u bekend dat Openbaringen en over het algemeen als een zeer gecompliceerd boek beschouwd wordt. Sprekers praten er niet graag over. Ik bedoel niet in onze kringen, maar in het christendom in het algemeen. Ik weet niet of u wel eens gehoord heeft van de zogenaamde historische school. Nou, die geloven dus, of die zeggen dat alles wat in Openbaringen staat, ooit in het verleden al gebeurd is. En dat is geen klein sectarisch groepje, dat is het brede christendom. Daartegenover hebben we de zogenaamde futuristische school, dus om het interessant te maken. Maar die zeggen nee, Openbaringen ligt nog in de toekomst. En dat is zo'n klein beetje. Dan ben je giliast als je dat leert. Dat ik het voor het eerst hoorde, vond ik het een mooi woord. Dus ik liep er trots op dat ik giliast was. Achteraf begreep ik dus dat je dan dus een beetje op het niveau van Jehovens getuigen gezet wordt of zoiets. Maar in ieder geval, men spreekt er niet graag over, omdat men vindt het een moeilijk boek, gecompliceerd. Het zijn allemaal visioenen en u weet wat met visioenen is, die moet je dus niet als werkelijk beschouwen. Dus men redeneert het allemaal maar weg. En ja, dat is natuurlijk voor de hand liggend, want daar waar men het zicht op de opname van de gemeente verloren heeft. Ik zeg niet dat ze niet geloven in de opname, want dat wordt over het algemeen wel geloofd. Omdat het natuurlijk gewoon zwart op wit in de Thessalonicenzen staat. Maar men schuift het eigenlijk naar de jongste dag toe. Men beschouwt het als de jongste dag. Dat betekent dus, als je dat doet, dat dan die dingen die in Openbaring beschreven wordt, dat de gemeente daar noodzakelijkerwijs doorheen moet. Want het opname is de jongste dag. En alles wat in Openbaring beschreven wordt, is voor de jongste dag. Nou, er zit natuurlijk niemand op te wachten. Want wat er allemaal beschreven wordt in Openbaringen is niet zo mooi. Dat is nogal, daar word je niet blij van als je dat allemaal leest, wat er allemaal aan te gebeuren staat. En daardoor komt men dan met theorieën van, de 1000 jaar, dat moet je geestelijk nemen. Wat men dan precies bedoelt, dat begrijp ik ook niet. Maar als je 1000 jaar vergeestelijk, wat wordt het dan? En er staat gewoon 1000 jaar, dus Jeruzalem is in het jaar 70 al verwoest, zeggen ze. Nou, toevallig zat ik van de week nog in de kerkgeschiedenis te lezen. Maar die is na het jaar 70 ook nog een paar keer verwoest. Dus dat. Maar toen de Heer sprak over dat Jeruzalem verwoest zou worden, toen had hij het over zijn wederkomst. Ik doe nou op Matthäus 24. En dat is nog niet gebeurd. Dus de verwoesting die waar hier in Openbaring over gesproken wordt, hangt samen met zijn wederkomst. Maar goed, dat gezegd hebbende, wou ik dan toch maar naar Openbaringen toe gaan. En ik begin gewoon aan het begin. Boven het boek staat als kop de Openbaringen van Johannes. En met alle begrip voor de vertalers, dat ze dat zo genoemd hebben. Want u weet dat het de kop wat erboven staat, maakt geen deel uit van de grondtekst zelf. Die visioenen zijn aan Johannes gegeven, met opdracht om ze op te schrijven. En dan kan je terecht zeggen van de Openbaring van Johannes. Maar ik hoop dat u toch begrijpt dat niet Johannes geopenbaard wordt. Wat dat betreft zou er eigenlijk bovenaan moeten staan de eerste tekst die hier staat. De eerste regel. De openbaring van Jezus Christus. Daar gaat het over, het hele boek. Het gaat om de openbaring van Jezus Christus. Kijk, en als je als dat duidelijk is, dan begrijp je ook de rest van de openbaring en dan kan je al die theorieën over wat in het verleden al gebeurd zou zijn, ja, daar kan je dan alleen nog maar wijsmaken aan mensen dus die zelf niet in een Bijbel lezen. Want je moet toch van goede huizen komen om te beweren dat Jezus Christus al geopenbaard is. Dat is nog niet zo, hij is verborgen op dit moment. En ik heb wel eens de indruk dat ongelovigen dat meer met me eens zijn als gelovigen. Want als onze dagen dan weer geopenbaard zou zijn, ja, dan klopt het toch het een en ander niet. Maar goed, het tweede misverstand, dat is vers 10, waar Johannes zegt: ik was in de geest op de dag des Heren. Dat was dus niet op zondag. Ja, dat wordt over het algemeen toch gezegd hoor. Maar ja, ik moet die mensen dan tot teleurstellen, want de zondag komt in de hele Bijbel niet voor. Die vind je gewoon niet. Maar ja, daar heeft men dan wat op gevonden, want dan zeggen ze ja, maar de zondag is in de plaats gekomen van de Sabbat. Nou, moet ik zeggen dat ook de Sabbat nergens in de Bijbel de dag des Heren genoemd wordt. Ook een misverstand. Er zijn hooguit twee teksten die komen in de buurt. Die zeggen, nou, dan heb ik het over de Sabbat, hè. Die zeggen, het is des Heren een dag. Twee teksten. Het is des Heren een dag. Maar de term de dag des Heren slaat nergens op de Sabbat en uiteraard helemaal niet op de zondag. Ik heb wel een aantal teksten waar de dag des Heren voorkomt. En daar wil ik dan toch eerst met jullie naartoe. En dan beginnen we in het Oude Testament. En dat is in Jesaja 13. Vers 6. Hou gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden en alle mensenhart zal versmelten. En zij zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen bang zijn als een barende vrouw. Een iegelijk zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Ziet, de dag des Heren komt. Gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn. En let op het woord toorn, want daar komen we direct nog over te spreken. Nou, het is maar goed dat we dit niet elk weekend meemaken. Maar je ziet dus dat de dag des Heren is. Ja, dus wat hier staat, het is een vreselijke dag. Het is oordeel. De tweede tekst die ik dan wou lezen is in Joël. Dat is in mijn Bijbel aan bladzijde 860. Joël 2 vers 28. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wonderteken geven in de hemel en op de aarde. Bloed, vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. Tot zover. Dit is een hele bijzondere profetie, omdat die ook later in Handelingen 2 door Petrus letterlijk geciteerd wordt. Dus daar komen we straks ook nog op. Maar daar zou ik straks meer over zeggen. Maar ik wou eerst eventjes naar de volgende tekst. Dat is Maleachi 4. En deze lijst is niet compleet trouwens hoor. Want er staan veel meer schriftplaatsen in het Oude Testament die over de dag des Heren spreken. Maar ja, ik kan ze natuurlijk niet allemaal gaan citeren. Want het zou een beetje vervelend worden. Dus ik neem er maar een paar uit. Maleachi 4. En ik wijs erop. Dat is een beetje de laatste woorden van het Oude Testament zijn. Hierna hebben we dus meteen het Nieuwe Testament. En het is heel bijzonder dat dus dan Maleachi daar ook mee eindigt. Want in vers 5 van hoofdstuk 4 zegt hij. Ziet, ik zende u lieden de profeet Elia. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Nou, tot zover het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt regelmatig gesproken over de dag des Heren. Maar voordat ik daar heen ga, wou ik even toch u erop wijzen dat als we in het Oude Testament over de dag des Heren lezen, dan is dat de vertaling niet van God, maar van Jehovah of van Adonai. God is Elohim. Maar in dat verband wordt niet gesproken over de dag des Heren. Dus het is hier Jehovah of Adonai. Nou is het Oude Testament is natuurlijk Hebreeuws. En het Nieuwe Testament is Grieks. Maar als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de dag des Heren, dan is het de dag van Kyrios. En dan zou je op de gedachte kunnen komen dat Kyrios dan de vertaling is van Jehovah of Adonai. Dat is natuurlijk ook zo. Want we hebben net gelezen over die tekst in Joël. Die staat in het Oude Testament. En daar is het Jehovah. In het Nieuwe Testament citeert Petrus die tekst in Handelingen. En dan zegt hij Kyrios. Dus Kyrios is de vertaling van Jehovah of Adonai. Nou is het niet zo dat toen de apostelen dus het Nieuwe Testament schreven, dat zij dat woord vertaalden. In feite is het dat eigenlijk al in 150 jaar voor Christus het Oude Testament al vertaald is in het Grieks. Dat noemen we de zogenaamde Septuaginta. Dat is een opdracht van die koning van Egypte gebeurd, ene Ptolemeus. En die heeft 70 rabbies opdracht gegeven om afzonderlijk het Oude Testament vanuit het Hebreeuws naar het Grieks te vertalen. En het is inderdaad zo dat 70 of Septuagint betekent ook 70. Dat klopt allemaal wel aardig. Maar dat betekent dus dat in de dagen van de evangelieën of van handelingen dat de apostelen en ook de Heer Jezus zelf citeerde vanuit die Septuagint. Dat was de gangbare voertaal in die dagen. En het is eigenlijk wel grappig om te zien eigenlijk. Ja, misschien grappig niet het juiste woord is. Maar dat het eigenlijk de Joden zelf zijn die dus die nieuwe vertaling in het Grieks gemaakt hebben. En die hebben zelf dus Jehovah met Kyrios vertaald. Dus toen de apostelen de brieven schreven of hoefden ze helemaal niks te vertalen. Zij schreven gewoon in het Grieks en dat was gewoon Kyrios, was Jehovah. Maar je moet je realiseren, dat is elke keer als men de Heer Jezus aansprak, dat ze hem ook vaak, heel vaak met Heren aanspraken, dat ze gewoon zeiden Jehovah. Andere conclusie kan je niet trekken. Dus dat gezegd hebbende, wil ik dan toch naar een paar schriftplaatsen toe. En dan komen we natuurlijk uiteraard als eerste in het Nieuwe Testament in Handelingen 2. Waar die schriftplaats van, die profetie van Joël geciteerd wordt door Petrus. Dat is in Handelingen 2 vers 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En ik heb al eens een keer eerder u voorgehouden dat alle vlees, dat het niet de betekenis heeft van alles. In de grondtekst, en dat zeggen de vertalers ook, heeft meer de betekenis van allerlei. Dus wat hier eigenlijk bedoeld wordt is, ik zal van mijn geest uitgieten op Jood, Heiden, maakt niet uit, man, vrouw. Vlees van allerlei soort. Dat is eigenlijk de betekenis die hier staat. En wat ook wel goed is om op te wijzen, dat hier staat, zegt God. Dus het is God die zegt, ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. Maar wat gebeurde, want Petrus citeert deze tekst, deze profetie, bij de gelegenheid van het uitstorten van de Heilige Geest in Handelingen 2. Maar het was Jezus Christus die van zijn geest uitstortte. Maar hier staat dat God dat zou doen. Waarmee je maar weer ziet dat het eigenlijk gewoon geen verschil in zit. Dat is gewoon allebei hetzelfde. En dat is goed om dat vast te houden. Want er staat er verder. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote doorluchtige dag des Heren komt. Tot zover. Het bijzondere aan deze tekst, deze profetie is, dat die feitelijk dus in Handelingen 2 eigenlijk al, nou, vervuld is niet het juiste woord, maar dat die profetie daar wel tot stand kwam. Wat geprofeteerd was door Joël, gebeurde hier in Handelingen. Want het gaat hier over de uitstorting van de Heilige Geest. En dan zegt Petrus, ja, dit is waar Joël van geprofiteerd heeft. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. En het bijzondere van deze profetie is dan, dat die feitelijk dus 2000 jaar geleden begonnen is, in Handelingen 2, maar nog steeds loopt. Want we zijn nu 2000 jaar verder, maar de Heer stort nog steeds uit van zijn geest op alle vlees. Elke dag komen er nog mensen tot bekering. Dus die profetie, het is geen voltooid verleden tijd. Hij loopt nog. En wat begint heel positief met het uitstorten van mijn geest op alle vlees, eindigt in oordeel. Ik bedoel, je kent toch die tekst in Handelingen 15, geloof ik, waar Jacobus zegt, de Heer zal zich eerst een volk verzamelen voor zijn naam. Daarna zal hij terugkomen om de vervallen hut van David weder op te richten. Dus wat de Heer nu aan het doen is een volk voor zijn naam te verzamelen. Maar als dan die volheid der heidenen ingegaan is, zoals dat elders, ik geloof in Romeinen 10 ergens genoemd wordt, dan komt de oordeel. Maar dan moet eerst dat werk klaar zijn. Ja, dus daarin zie je al dat, dan kom je bij de opname van de gemeente terecht. Maar goed, daar komen we direct nog verder over te spreken. Ik wou eerst naar 1 Thessalonicense 5... Ja, ik lees eerst eventjes een uitspraak in 1 Thessalonicense 1 vers 10. Want als wij het over de opname hebben, dan zijn we altijd geneigd om meteen naar hoofdstuk 5 te gaan, of 4. En deze uitspraak wordt vaak over het hoofd gezien. Maar het staat in vers 10 van hoofdstuk 1. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Staat er gewoon, hè? Wij worden verlost van die toekomende toren. En die toekomende toren, nou, dat hebben we natuurlijk net al in Jesaja gelezen. Die dag des Heren heeft te maken met toren. Het is de dag van zijn toren. Dat wordt op verschillende plaatsen gezegd. Dus ja, ik heb wel meer plaatsen hoor waar dat staat. Maar goed, we kunnen niet alles lezen. Maar laten we dan nu maar naar hoofdstuk 4 gaan. Nou, laat ik eerst lezen vers 13 van hoofdstuk 3. Het laatste vers van hoofdstuk 3. Opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Nou staat hier de Statenvertaling gebruikt hier het woord toekomst en dat is de vertaling van het woord parousia. En men zegt in het algemeen dat betekent dat is meer als zijn komst, dat betekent zijn aanwezigheid hier. Dat is zo, maar de vertalers zeggen dat toch hier in dit vers het eigenlijk ook beter is om het te vertalen gewoon met zijn komst. Maar zijn komst en zijn aanwezigheid, ja, zijn aanwezigheid begint uiteraard met zijn komst. Maar het is, dat woord parousia, dat is veel breder. Als, daar hebben wij niet één woord voor, in het Grieks wel. Maar dat betekent niet alleen zijn komst, maar ook de periode daarna dat hij aanwezig is. Maar je kan hier dus gewoon, en ik heb ook vertalingen waar dat gewoon zo in staat hoor. Dan staat er niet zijn toekomst, maar voor onze God en Vader in de komst van onze Heer Jezus Christus. En ik heb zelfs een vertaling leggen die staat, dan zal hij komen met zijn heiligen. Nou zeggen de vertalers, dat woord heilig, dat wordt eigenlijk, heilige wordt eigenlijk gereserveerd voor gelovigen in het Nieuwe Testament. Het heilige vind je in de hemel namelijk niet. Nou, die zijn er wel, maar het woord staat er zo niet. Maar, dus het gaat hier om gelovigen. Maar ja, dat vinden ze dan toch raar, want dan zeggen ze, hoe kan dat nou als Christus komt, en met zijn geloof, als er gelovigen zijn. Dus moeten we hier dan toch maar aan hemelse wezens denken. Omdat ze het gewoon niet geloven. Maar het staat er gewoon, dat als hij komt, dan komt hij met zijn gelovigen. Nou, daar gaat hij het verder over hebben. Daar gaat hij over uitweiden in hoofdstuk 4. Dat doet hij vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd bent gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem der archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Tot zover. Nou, dit wordt ook nog alles door elkaar heen gehaald met de jongste dag. Of de dag des Heren. Maar ja, het ligt toch wat genuanceerder. Want ik wil u erop wijzen dat bijvoorbeeld in vers 17. Dat er staat. Wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Wat hier niet staat, dat de Heer, dat dit zijn wederkomst is. Het gaat hier niet over de situatie zoals van Zacharia 14, waar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan heb je het over zijn wederkomst. Hier staat, de Heere komt ons halen. En wij gaan hem tegemoet in de lucht. Dus ja, ik zou zeggen suggereert, maar het zegt gewoon, als je elkaar tegemoet gaat, die ontmoeting vindt dus niet plaats hier, maar vindt boven plaats. De Engelsen die zeggen dat zo mooi, hè? What a meeting in the air. Maar dat is dus de gedachte. En dat het niet hetzelfde is als zijn wederkomst, dat wijdt Paulus verder over uit in hoofdstuk 5, vanaf vers 1. En dan zegt hij, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Kijk, daar hebben we het over de dag des Heren. En dat is dus geen mooi, dat is niet positief, want er staat als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, niet wij, nee, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baresnood een bevruchte vrouw. Vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags, wij zijn niet de nacht nog de duisternis. Naar de vers 9 lees ik er dan nog bij. Maar God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging de zaligheid. Over het algemeen, ja, hier wordt ook nogal verschillend over gedacht. Een van de meeste voor de hand liggende gedachten is van, als de Heer dan komt, of die dag des Heren is aan te breken, dan zullen wij als gelovigen dat op een of andere manier weten. En er zijn de tekenen. Nou, er zijn boekenkasten vol met boeken die er natuurlijk over geschreven zijn. Allemaal tekenen in de tijd, waaraan we dus zouden kunnen zien dat dat dan, dat de dag van zijn wederkomst nabij is. Er stond ooit nog een computer in België, dat was dan een antichrist. Dat soort ideeën zijn er allemaal ontwikkeld. En anderen die zeggen weer van, ja, Paulus zegt, gij hebt niet van nodig dat ik erover schrijf. Zeg, wij als gelovigen zouden dat moeten weten. Dus dan moeten we toch maar weer eens opnieuw gaan onderzoeken. Want we missen wat. Maar wij weten het toch nog niet helemaal. Nou, ik moet zeggen, waar het hier om gaat is dat Paulus zegt, jullie hebben daar gewoon geen deel aan. Hij zegt, want het is een dag van duisternis. Hij zegt, maar wij zijn geen kinderen der duisternis, wij zijn kinderen des lichts. En waar ik dan nog op moet wijzen is op dat vers 1 van hoofdstuk 5, waar hij zegt, maar van de tijden en de gelegenheden. Hij zegt niet van de tijd en de gelegenheid, van de tijden en de gelegenheden. Hij spreekt hier over verschillende dingen, verschillende aangelegenheden, daar gaat het hier over. Hij zegt, en daarvan is het niet nodig dat ik jullie erover schrijf, want die dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Maar wij zijn daar niet bij. Want het is een dag van duisternis. Wij zijn niet gesteld tot duisternis. Wij zijn kinderen des lichts. Dus wat dat betreft is Thessalonicense daar heel duidelijk over. Een andere schriftplaats die ik in dat verband ook nog wil lezen, dat is van 2 Petrus. Hoofdstuk 3. Dan staat ik boven het hoofdstuk de wederkomst van de Heere. Maar hij zegt dan in, eigenlijk in hoofdstuk 2 al. Ik begin even te lezen vanaf vers 4 van hoofdstuk 2. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach de prediker der gerechtigheid zijn achttal bewaard heeft als hij de zonvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooslijk zouden leven. En dan lees ik nog vers 9. Zo weet de Heere de godzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels, om gestraft te worden. Wat Petrus hier eigenlijk zegt, is dat hij heeft het over de zondvloed. Maar dat oordeel kwam niet voordat Noach en zijn familie in de ark gegaan waren. Daarnaast haalt hij het voorbeeld van Lot aan. Het oordeel dat over van Sodom en Gomorra kwam. En het is opmerkelijk dat dus het eerste oordeel was met water. En toen gaf de Heer de regenboog als teken dat de aarde niet meer door water vergaan zou. Ja, ik ben altijd een beetje cynisch daarin, want dan denk ik van ja, dan schiet je niet zoveel mee op. Maar er staat natuurlijk wel bij mij dat de volgende keer gebeurt het door vuur. Dus zo positief is dat natuurlijk ook weer niet. Maar het is wel opmerkelijk dat hij eerste keer dat voorbeeld aanhaalt van de zonvloed. En de tweede keer het oordeel dat over Sodom en Gomorra kwam met vuurhagel en zwavel en noem het maar op. En in beide gevallen, zegt hij, de gelovigen, de rechtvaardigen, die werden daar eerst uitgehaald voordat het oordeel kwam. En Petrus heeft het hier over de toekomst van de Heer Jezus, van zijn wederkomst. En in dat verband zegt hij dat dus hier. Maar dan zegt hij dus verder in, Petrus 2 vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandende zullen vergaan en de aarde en de werken die daarin zullen verbranden. Nou, dit is natuurlijk, en in verder zegt hij later ook nog, maar ik weet niet precies waar dat staat, ik heb hem niet opgezocht, maar ik weet dat in verband hier ook staat, is dat hij zegt maar de dag des Heren, of er zijn de spotters, daar gaat het hier over in het hoofdstuk, die zeggen van, ja, alles blijft maar vanaf het begin, er verandert niks, en die trekken dat dus allemaal in twijfel, en dan zegt hij, zeg maar, de Heren vertraagt zijn belofte niet, maar hij wil niet dat er één verloren gaat, maar dat ze alle tot bekering komen. Hij zegt maar, besef wel dat één dag is er bij de Heer gelijk aan aan 1000 jaar. En 1000 jaar is bij de Heer gelijk aan 1 dag. En dan kom je wel op 2. En dat het inmiddels dus 2000 jaar geduurd heeft, dat weten wij natuurlijk. Omdat we nu in 2018 hier staan. Dus dat vrij duidelijk. Maar toen hij dat zei op dat moment, dat was aan het begin van onze bedeling. Maar het is wel heel opmerkelijk. En dat hij hier dus ook die voorbeelden, ik weet het is symboliek, maar nou ja, symboliek. Hij zegt gewoon, zoals dat toen was, zo zal het dan ook zijn in de dag des Heren als hij komt. De gelovigen, die zullen daar geen deel aan hebben. Nou, u ziet dat deze dingen dus allemaal spreken over zijn wederkomst. En dan kunnen we wat dat betreft dan nu naar Openbaringen gaan. En maar weer eens even dan terug te komen op de critici. Die zeggen van legt dat dan allemaal in de toekomst. Nou, we hebben net al gezien, dat er staat dus, het is de openbaring van Jezus Christus. En dat het allemaal te maken heeft met zijn wederkomst. En feitelijk, de eerste hoofdstukken tot aan hoofdstuk 5, gaat allemaal over die brieven die geschreven werden aan die gemeentes. Die maken dus geen deel uit van die visioenen. Dat begint eigenlijk pas in, hoofdstuk 5. Ja, hoofdstuk 5, hè, dat gaat over het boek met de 7 zegelen. En zeer opmerkelijk dat het hier ook over die 7 zegelen gaat, die ontsloten moeten worden. En het is eigenlijk zo dat als je nou het begrip 7 neemt, dat wordt over het algemeen als positief uitgelegd. Men zegt van de 7 is eigenlijk, betekent voltooiing. En, ja, het is voltooiing van iets. En het is positief, omdat er een periode aan vooraf gegaan is. En dat zijn er dan 6. Nou, onze hele, alles in onze schepping is natuurlijk ingedeeld naar die orde. We kennen de week als 7 dagen, waarvan de laatste dag dus de rustdag is. Dat is de 7e. En dat is de rustdag. Punt 1 natuurlijk omdat toen de Heer de hemel en de aarde schiep in Genesis 1, dat hij na 6 dagen rustte van zijn werken. En later met de Sabbat werd dat ook zo ingesteld. Het is 6 dagen van werken, van moeite. En het is eigenlijk ook 6 dagen van vloek. Ik heb het hier eens een keer eerder uitgelegd en in het Hebreeuws is zo. Vloek en zweren heeft alles met elkaar te maken. Als je zweert namelijk, haal je een vloek over je heen. Per definitie. Als je iets belooft, moet je doen. En dat noemt de Bijbel een vloek. Je moet, Jacobus zegt het later ook, je mag wel iets beloven, maar je moet niet zweren. Zweren is je verbinden aan wat je beloofd hebt. En zodoende dat in het Hebreeuws, als je eedzwering doet, dan zeven je jezelf. Zo heet het in het Hebreeuws. Maar waar we dan mee te maken hebben is natuurlijk met die oervloek vanuit Genesis 1. Toen werd de aarde vervloekt. En Genesis 1 staat aan het begin van onze Bijbel. En waar eindigt het mee? Met openbaringen, aan het eind. En daar gaan die 7 zegels lopen. Daar wordt die vloek namelijk opgegeven. In dit verband zou ik ook de 7e week van Daniël kunnen aanhalen. 70 weken zijn gesteld over u en uw volk om Jeruzalem te herbouwen en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. 70 weken. Dan, trouwens, ook de wegvoering naar Babel was ook 70 jaar. Het gaat hier dus niet over weken van 7 dagen, maar jaarweken. Nou, dat is hier al zo vaak uitgelegd dat dat begrijpt u natuurlijk allemaal. Maar wat we dan zien in Daniël, dat er dus 69 weken passeerden, die uiteindelijk ook weer opgedeeld werden in 7 en 62. Nou, dat is allemaal om het moeilijk te maken, maar uiteindelijk waren het 69. Totdat Jeruzalem, tot op Messias de Vorst, 69 weken. Maar dan staat er, tot op Messias de Vorst, maar hij zal niet hebben. Nou, andere vertalingen zeggen, maar hij zal uitgeroeid worden. Dat is allemaal netjes voor ons uitgerekend. En het komt hierop neer dat vanaf de uitgang des woords was in Nehemia, dat Jeruzalem toestemming kreeg om weder te keren, was 70 jaar. Maar vanaf die periode, en je gaat het uitrekenen, dan is dat 69 keer 7 jaar geloof ik. En dan kom je precies op de datum van de intocht in Jeruzalem. Eigenlijk de kruisiging. En dat is wat Daniël dus ook over profiteert. 69 dagen tot op Messias de Vorst. Maar hij zal niet hebben of hij zal uitgeroeid worden. Maar die belofte van een eeuwige gerechtigheid was 70 weken. Nou, die eeuwige gerechtigheid is nog nooit aangebracht, maar die is aangekomen. Maar die 70ste week is ook nog nooit aangebroken. Nou, en als we nou hier in Openbaringen zijn, blijkt dus dan gewoon vanaf hier Openbaringen 4, zeg maar, tot aan Openbaringen 12, gaat gewoon over de 70ste week. Dat is waar Daniël het over had. Maar zoals ik al zei, je kan Openbaringen al niet begrijpen als je de rest van de Bijbel ook niet kent. Dus dat de Bijbel is één samenhangend geheel. En als je de profetieën vanuit het Oude Testament kent en je legt die netjes naast elkaar, en ook hier in Openbaringen wordt regelmatig verwezen naar die oud-testamentische profetieën. En ja, dan valt het kwartje vanzelf op zijn plaats. Maar wat ik maar zeggen wou, is dat als we hier aan het begin van Openbaringen zijn, en dan zien wij in Openbaringen 4, en dat hemelse troongezicht, en dan zijn we aan het heel begin van Openbaringen nog, hè. En dan staat er in vers 4 van hoofdstuk 4. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En zij hadden gouden kronen op hun hoofden. Nou, over het algemeen vind je in de hemel geen ouderlingen. Hemelse wezens, dat zijn engelen. Maar in het hele Bijbel vind je nergens dat ouderlingen deel uitmaken van de hemel. Toch zijn ze hier wel in de hemel. Ouderlingen worden wel in verband gebracht met de gemeente. Als u nu zegt van ja, we vinden dat toch een beetje speculatief. Nou, dan hou ik u het volgende schriftplaats voor. In hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, vers 8. Nou, nee, vers 7. Maar dan gaat het over het lam. En het kwam, het lam namelijk, en heeft het boek genomen uit de rechterhand degene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citere en gouden violen. Dat zijn geen dingen waar je op kan spelen hoor, dit zijn schalen. Dus voor even duidelijkheid. Ja, dan moet ik niet te ver afwijken toe, want dan weet ik niet meer waar ik gebleven ben. De gouden violen, ja, vers 8 zat ik nog. Hè. Zijn de vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen? En ze zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Maar gij zijt geslacht en heeft ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Nou, je ziet, die ouderlingen zijn dus aardse wezens. En voordat Openbaringen verder gaat met die visioenen over die oordelen die daar aanbreken, daarvoor is dus de gemeente al in de hemel. Want dat wordt hier. Kijk, wat dat betreft is het Openbaring is gewoon. Ze zeggen wel eens dat het niet elkaar precies allemaal opvolgt. Maar het volgt elkaar vrij nauwkeurig op. Wat eerst gebeurt hier in de Openbaring is dus de opname van de gemeente. En als dat gebeurd is, dan pas breken die oordelen aan. En ik wil dan daar nog even over naar Matteüs 24... Dat is de gelegenheid waarbij de apostelen tot de Heer Jezus gaan en hem vragen hoe dat nou precies zit met het oprichting van zijn koninkrijk en zijn wederkomst. Er staat namelijk in vers 3 van hoofdstuk 24. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welke zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Nou, dat zijn nogal een aantal vragen die niet zomaar rechtstreeks in één keer te beantwoorden zijn. Omdat het niet om hetzelfde gaat. En daarom doet hij dat ook niet op die manier. Maar hij zegt eigenlijk in vers 15 ja, van dit hoofdstuk. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiet, des winters nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin de wereld, tot nu toe ook niet zijn zal. En ik heb hier dus dan netjes een verwijstekst onder staan, en die gaat naar Daniël 12. Nou, daar hebben we net over gehad, over die 70ste week van Daniël. En het is de Heer zelf die hier daar verwijst naar Daniël. Hij zegt, als jullie willen weten hoe het zit, lees dan Daniël. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. En in Daniël, dan kom je over die 70ste week, kom je daarin. En dan blijkt het later, als we dan in Openbaringen zijn, Namelijk, dat is Openbaringen 12. Nou, we hebben gezien in Openbaringen 4, nadat die brieven geschreven zijn aan die gemeentes, dat was, maakte geen deel uit van die visioenen. Johannes kreeg gewoon opdracht om die brieven te schrijven naar die zeven gemeentes. Heeft niks met visioenen te maken. Daarna, in hoofdstuk 4, breekt die 70e week van Daniël aan. En dat is waar de Heer Jezus jezelf naar verwijst. Dus als je goed zicht wil hebben op de gebeurtenissen in Openbaringen, de gelegenheden, de tijden, de volgorde, dan moet je beginnen bij Daniël. Want die legt die volgorde dan. En als we dan, nou goed, we weten dus, we zijn al in Daniël geweest, dus hoeven we nu niet meer heen. Ik heb de zaak een beetje door elkaar heen gehoord. Maar we zien hier dus dat de Heer zelf daar naartoe verwijst. En ja, dan kom je, noodzakelijkerwijs kom je in Openbaringen terecht. Dat zijn we net ook geweest, maar we gaan er dus nu weer even heen. Want dan komen we in Openbaringen hoofdstuk 12. Hoofdstuk 11 trouwens. Ik moet erbij zeggen dat vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 12, dat je gewoon naadloos door die 70ste week heen gaat. En die eindigt hier eigenlijk bij hoofdstuk 12, is het einde van die 70ste week dan. Maar goed, we lezen in hoofdstuk 11. En ik lees maar vanaf vers 1. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk, en de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods, en het altaar en degene die daaraan bidden. En laat het voor of uit dat van buiten de stempels is, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal me twee getuigen macht geven, en ze zullen profiteren 1260 dagen met zakken bekleed. Nou, die 1260 dagen is dus hetzelfde als 3,5 jaar. Of die 42 weken die erboven staan. Maanden was het, hè? Oh ja, 42 maanden. Moet je die twee niet bij elkaar optellen, maar we zijn wel snel geneigd om dat te noemen. Dan zeggen we nou, twee keer 3,5, dat is dus dan 7. Maar dit gaat namelijk over hetzelfde. Maar hij zegt, zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En mensen, en ik zal met twee getuigen macht geven, zij zullen profiteren 2006. Maar in ieder geval, dat doen zij dus in die twee, in de periode van die 3,5 jaar. Van de eerste helft van die 70ste week. Later vinden wij die 3,5 jaar ook weer terug. Even kijken dat. Waar stond dat?
Vers
6. Ja, en dan staat er. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij plaats had van God bereid, opdat zij al daar zouden voeden 1260 dagen. En daar heb ik dan bij staan de tweede helft van de 70ste week. Dus op de, maar wat in ieder geval gebeurt is dat hier in die 70ste week, dat die gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken had, die wordt hier opgericht. En het blijkt namelijk dat die antichrist, die zou dus een verbond sluiten. Maar het zou zijn vrede, geen gevaar. Maar op de helft van die week, en ik zeg het nou eventjes kort vanwege de tijd, breekt hij eigenlijk zijn belofte. Hij doet het. Het slachtoffer doet hij ophouden en wat het ook wezen mag. Men zegt wel van ja, dan zou dus betekenen dat in de toekomst er weer geofferd gaat worden in Jeruzalem. Ja, ik heb toevallig een paar weken op de televisie gezien dat ze een paar schapen aan slachten waren daar. Dus er wordt schijnbaar toch wel geofferd. Maar alhoewel ze dan die schapen wel zelf weer opaten. Maar dat is niet zo vreemd hoor, want dat gebeurde ook in het Oude Testament. Als iets dus geofferd werd, Dan niet in alle gevallen, want in het ene geval moest het volledig met zijn ingewanden en alles verbrand worden. Maar er staan ook wel gevallen bij dat ze ook van het offer aten. En eigenlijk wat in het Jodendom nog steeds gebeurt is dat ze de kosher wetten. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat de heidenen deden met waar Paulus het over heeft in 1 Korinthe. Dat het aan de afgoden gebijt was. Maar dan kon je het vervolgens wel zelf opeten. En dat is wat ook met kosher gebeurt. Het wordt gewijd. Het wordt kosher verklaard en dan mag je het gewoon zelf opeten. En dat is in al die landen, ook met trouwens met de moslimwereld, met halal en zo. Precies hetzelfde. Het wordt gewijd aan God. En waar Paulus dan zo'n probleem mee had in Korinthe, dat hij zegt, ja, jullie wijden het aan afgoden. Hij zegt, dat zijn geen goden. Hij zegt, maar het wijden aan God is natuurlijk niet verkeerd. Eigenlijk doen wij het ook als we gaan eten, dat we voor het eten, of de ene groepering, dan wordt er gebeden, dan zeggen ze bidden voor het eten. En wij zeggen bedanken voor het eten. Maar goed, daar gaan we niet over kissenbissen, maar daar komt wel op neer. Het wordt dus gewijd. En dat is wat ook in de toekomst hij dus zeg maar, ja, ik voor mijn idee zeg, nou het zou zomaar kunnen dat het zal in het begin zal het dus dikke jongens krentenbrood zijn, maar op de helft van die week dan breekt hij zijn belofte en dan kon hij wel eens een einde aan die kosherwet maken. Dus dat zou ook een mogelijkheid zijn. Maar hoe het ook zij, hier in Openbaringen 12 zijn wij dus dan terechtgekomen in die 70ste week van Daniël. En dan ziet u dus dat het eigenlijk heel chronologisch allemaal ligt. Daniël heeft geprofiteerd. De heer Jezus heeft zelf gezegd, als jullie weten hoe het zit, ga naar Daniël, bestudeer Daniël. En dan zal je weten hoe het gaat. En ja, dan zijn we dus hier in Openbaringen. En dat wordt dan ook allemaal hier beschreven in hoofdstuk 11 en 12. En dan had ik nog voor u in ieder geval hoofdstuk 6, vers 17... Waar staat, want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Nou, ik kan dus begrijpen als je dus geen zicht hebt op de opname van de gemeente, dat dit geen plezierig boek om te lezen is. En dat je dan noodzakelijkerwijs allerlei theorieën moet gaan verzinnen om het allemaal maar weg te redeneren wat er staat. Maar dat heeft niet te maken omdat het zo gecompliceerd zou zijn, maar omdat men de opname uit het oog verloren heeft. En ja, dan moet je wat gaan verzinnen. Om de mensen toch niet al te somber naar huis te laten gaan op zondagmorgen. Want ja, het is natuurlijk wel heel vreselijk wat hier allemaal gebeurt. Maar nogmaals, de gemeente heeft daar geen deel aan. En een goed argument daarvoor is natuurlijk dat men eigenlijk ook niet beseft wat de gemeente voor iets is. Ik ken iemand die zegt altijd wat voor ding het is. Maar ja, hoe moet je het anders zeggen? Maar wat is de gemeente? Nou, de gemeente is het lichaam van Christus. Hij woont met zijn geest in ons. U denkt toch niet dat God een oordeel zal brengen over zijn eigen kinderen? Of over zijn eigen... Die woont in ons. Nou, we hebben de tijd er niet meer voor. Maar als we nou bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen zouden lezen, dan staat er dus dat die antichrist, die kan zich helemaal hier niet openbaren, zolang de wederhouder niet weggenomen is. Het is, men beseft niet, maar ik hoorde gisteren nog, er was televisie over die partijen die van Jezus leeft. En ja, een beetje raar natuurlijk om een partij op te richten van Jezus leeft. Wel, ik had hem voor de tijd al geen kans gegeven hoor, maar ik vind het wel mooi. Denk, daar gaat het wel om, hè? Hij leeft. Hij is hier. Dat beseffen we ons niet altijd. Hij is in ons. En ja, als er oordelen komen, natuurlijk, de gelovigen zijn ook door verdrukking heen geweest. Alleen was het maar aan het begin van onze bedeling. De christenvervolgingen. En ook in onze dagen nu nog dat gelovigen vervolgd worden. Dat is al van alle tijden geweest. Maar dat is geen oordeel Gods. Hier wat in Openbaring over gaat, is het oordeel dat God over de wereld brengt. Maar dan gaat hij toch niet over zijn eigen, over de Heer zelf brengen. Dat zou een paradox zijn. Dat kan helemaal niet. Dus, maar goed, dat gezegd hebben, ik hoop dat er zo'n beetje toch wat duidelijkheid De meeste van jullie weten natuurlijk wel, maar we hebben ook nog microfoons staan. Tegenwoordig gaat alles internet op, dus dan hoop ik dat er maar een verbondsboer Roeder meeluistert. Ja. Dus ik zou zeggen, ik wou het hier belaten en de heer danken. Trouwe Vader, we willen u danken voor die geweldige zegeningen waarmee u ons gezegend hebt. Dat u ons gezet hebt met uw Zoon in de hemel. En dat we daar onze dominatie hebben. En dat u ons betrokken heeft in uw plan. En dat u ons daar ook in wil onderwijzen en ons dat wil leren. Dat we daar zicht op mogen krijgen. En dat we ons zo op die manier mogen voeden. En steeds meer mogen komen tot kennis van uw wil. Wil u danken dat we dat hier in alle vrijheid kunnen doen. En dat we ons daar ook mee mogen verheugen in alles, alhoewel over deze aarde nog vreselijke dingen staan te gebeuren. Maar dat u nog genadig bent. En dat u niet wil dat er één verloren gaat. En wil u vragen, wilt u ons gebruiken daartoe? Dat we mensen daar ook toe oproepen om u te aanvaarden, om die ark in te gaan voordat het te laat is. En dat ze dan u ook aannemen als hun verlosser. Wil u vragen, wilt u ons verder met ons zijn als we uit elkaar gaan? En dat we hier elkaar allemaal weer in goede gezondheid en welzijn de volgende keer terug mogen zien. We vragen dit niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw belofte en uw grote genade alleen. En als uw kinderen in de Heer Jezus Christus. Amen.